Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? 24, vers 2. Uit Gods heilige woord zal ons worden gelezen naar de handelingen der apostelen, daarvan hoofdstuk 8, de versen 8 tot en met 25. Schriftlezing vanmiddag is van handelingen 8, vers 8 tot en met 25. Maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof, in aansluiting waarop we zingen Psalm 93, vers 4. Dus na de geloofsbelijdenis 93, 4. En ieder spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
werd genoemd Handelingen 8, en we beginnen bij vers 8. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was, welke ze allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En ze hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen ze Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden ze gedoopt bij de mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden wat dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijn de baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam des Heeren Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geef ook mij deze macht, opdat zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zei tot hem: uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven weert, want ik zie dat ge zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Toch Simon antwoordende zeide: bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 139, vers 14 willen wij zingen: doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. 139, vers 14. Onder het licht en de leiding van de Heilige Geest te verwachten, willen wij vanmiddag u Gods woord bedienen uit Handelingen 8, het gelezen gedeelte met als uitgangspunt vers 22. Handelingen 8, vers 22. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven werd. We beluisteren een krachtige roepstem van genade, in de eerste plaats tot bekering en in de tweede plaats tot gebed. Een krachtige roepstem van genade, in de eerste plaats een roepstem tot bekering, in de tweede plaats een roepstem tot gebed. Hier in dit schriftgedeelte worden wij voorgesteld aan Simon, wie deze Simon was. Hij wordt ook wel Simon de Tovenaar genoemd. Hij verrukte de mensen in hun zinnen omdat hij uitzinnige dingen deed. De mensen sprak dat zeer aan. Het was niet alleen een goochelaar, of misschien zouden wij vandaag de dag zeggen een hypnotiseur. Maar hij had daar ook een levensfilosofie bij. In de ongewijde geschiedenis komt zijn naam ook voor als Simon Magus. U hoort in dat woordje Magus de uitdrukking magier. En die Simon Magus die staat dan in de gewone geschiedschrijving bekend als iemand die de gnostiek aanhing. Die de gnostiek mengde door zijn hypnoses en toverijen. Wat bedoelen we met gnostiek? Dat is een bepaalde vorm van kennis, een bepaalde vorm van wereldbeschouwing, waarbij je ervan uitgaat dat als een mens de goede gedachte kiest, de goede denklijn, dat een mens zich dan kan verheffen. Dus als je goed blijft nadenken, als je je gedachten ook volgens een bepaald systeem langs de goede route laat gaan, dan kom je hoger op. Dan ontstijg je aan alle narigheid en dan kan je tot een betere staat van leven raken. Dat zegt de gnostiek. Soms heeft gnostiek iets weg van christendom. Maar u merkt wel, het is heel rationeel. Het is heel erg ook bij de mens van binnen. Het moet uit jezelf opkomen. Je moet het goede uit jezelf, uit je eigen gedachten, uit je eigen denkwereld naar boven halen, stimuleren. En zo dus jezelf verheffen. En dat was deze meneer Simon de Tovenaar niet vreemd. Hij mengde dat met een vrijzinnig leven. Ja, want zo is het dan ook wel weer. Je moet jezelf verheffen, maar ondertussen natuurlijk toch zoveel mogelijk van het leven genieten. Deze man maakte een goede opgang daar in Samaria. Mensen vonden het interessant wat hij te zeggen had. En juist ook omdat hij daar allerlei goochelkunsten bij deed, trok dat veel bekijks. En wat gebeurt er? De mensen hebben Filippus' prediking gehoord. Filippus, u weet wel, die in Handelingen 8 gezonden is naar die weg die woest was, waar hij die kamerling mocht leiden tot Christus. Die Filippus heeft in Samaria het woord van God gepredikt en veel mensen zijn toen tot bekering gekomen. En Simon kwam ook met dat woord van Filippus in aanraking en Simon geloofde ook zelf, staat er in vers 13. Dus moet je nagaan, iemand, wij zouden zeggen, bij wie aan de lantaarnpalen van die grote posters was vastgemaakt, dat hij shows gaf waar de mensen konden komen kijken. Iemand die hele zalen in zijn bedwang had, die voegde zich bij de gemeente van Christus in Samaria. Dat heeft natuurlijk heel veel te spreken gegeven. Wat hebben de mensen daar zich over verwonderd? Hij is gedoopt, staat er in vers 13. Dus hij zwoer zijn oude leven af en hij beloofde voortaan in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat is bijzonder. Jawel, maar kijkt u eens naar vers 13b. Ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Zou dat betekenen? Het is zomaar een fijn zinnetje wat Lucas heeft opgeschreven. Z- zou het betekenen dat Simon meer om de uiterlijke tekenen van Filippus, de wonderen die de apostelen mochten doen, zeker in die begintijd, wonderen van genezing, wonderen van uitredding, dat het eigenlijk was wat Filippus aansprak. Ik zei het, dit is zo'n klein zinnetje. Lucas heeft het erbij geschreven. Het is de inspiratie van de Heilige Geest. Het staat niet voor niks in de Bijbel. En straks zullen we wel zien dat dit inderdaad veel betekenend is geweest. Maar op dit moment, als we gelezen hebben tot en met vers 13, dan weten we dat nog niet. Kunnen we dat nog niet zeggen? En hier ziet u nu, gemeente, hoe moeilijk het kan zijn om nou te onderscheiden wat oprecht geloof is, oprechte bekering, en wat niet oprecht is. Nu voelt u aan hoe moeilijk ouderlingen het vinden om soms in gesprekken met gemeenteleden, naar huisbezoek of nadat men voor het eerst aan de bediening van het avondmaal heeft deelgenomen, om dan te onderscheiden, om dan door te dringen tot wat werkelijk leeft in het hart. Nou zegt iemand, maar deze man was toch gedoopt? Daar ziet u dat het zo waar is wat wij in de kring van onze gemeenten nog altijd zeggen. Wij kunnen niet oordelen over het hart. Dat komt ons ook niet toe. We moeten afgaan op wat we horen en op wat we zien. En als dan het uiterlijke leven in overeenstemming is met wat men zegt, dan is daar het moment waar de Dordtse leerregels van spreken, dan moeten wij het goede van iemand hopen en wensen. En in die broederlijkheid ook met elkaar omgaan. En tegelijkertijd, gemeente, dat zinnetje dat staat er wel bij. Het staat er niet voor niets. We hebben het gezongen. Doorgrond me. En ken mijn hart, o Heere. We hebben er niks aan als de ouderlingen zeggen, maar dat weet ik wel zeker hoor, jij bent een kind van God. We hebben er niks aan als we elkaar in de gemeente de handen opleggen en zeggen, maar wat een zegen. Wij hebben Jezus gevonden als onze zaligmaker. Om je dan verder maar nooit meer over zonde en over zelfbeproeving en over kennis van ellende te bekommeren. Nee, ik geloof dat we in dit tekstgedeelte juist bij het kennismaken met deze Simon Magus allemaal worden opgeroepen om eerlijk te zijn voor God, voor onszelf, voor onze naasten. Doorgrond me. En ken mijn hart, o Heere. En met de tijd, zal blijken. Het komt aan de vruchten openbaar, Bijbelse uitdrukking, heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Je kan van een doorn geen vijgen lezen. Met andere woorden, als je de vruchten plukt van een wijnstok, dan zullen het druiven moeten zijn. En als het geen druiven zijn, dan klopt het niet. Dus wie zich uitgeeft voor een christen, die moet ook als een christen leven. Met de 10 geboden in overeenstemming met Gods woord. En als dat niet het geval is, dan het is wat. Dan is het schijnchristendom. Dan is het geen echte bekering. Dan is het mensenwerk. Dan is het inbeelding. De vruchten. Gemeente, we stellen nu Simon Magus voor. En ik wil aan u vragen, is die al een beetje dichterbij gekomen? Om zo te zeggen, die man kwam ook elke zondag in de samenkomst. Die man heeft ook geluisterd naar de preken. Heeft ook het gebed gedaan. Misschien stond hij wel op 2-tal voor ambtsdrager. Misschien had hij ook wel een keurig pak gekocht. Dat hij toch ook uiterlijk met de gemeente mee kon leven. Voel u? Doorgrond me. Ken mijn hart. O Heere. In vers 14. Daar wordt als het ware een visitatierapport uitgebracht. In Jeruzalem. Want in Jeruzalem hoort men dat er in Samaria zo'n krachtig werk van God is gedaan. Daar zijn veel mensen in Samaria tot bekering gekomen. En de kerkenraad van Jeruzalem is daar verblijd over. Ze zeggen, maar dan moeten we ook een deputatie zenden naar Samaria om zich op de hoogte te stellen. Om met de broeders mee te leven. En zo worden enkele broeders aangewezen en ze moeten in Samaria de hartelijke broedergroeten gaan overbrengen. Nou, zo zijn we dat nog gewend. Als we denken aan zendelingen, mensen die in het buitenland werken voor de kerk, dan wordt altijd naar de welstand gevraagd. En als er iets is van zegen, dan wordt dat gedeeld in rondzendbrieven. Dan worden daar vragen over gesteld in de contacten, dan wordt er dankzegging gedaan in de gemeente. En als er zegen, dingen zijn van beproeving, van zorg en van nood, dan is het juist dat er wordt meegezucht en voorbeden gedaan. En zo komt dus die deputatie van Jeruzalem, namelijk Petrus en Johannes, in Samaria. En deze mogen in Samaria ook het werk van de Heere doen. Ze geven nader onderwijs, met name over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dus de drie-eenheid was voor deze mensen toch nog wat verborgen. Ze waren wel gedoopt. Maar wat dat nou betekent om gedoopt te zijn in de naam van de drie-enige God, dat was tot deze jonge christenkerken niet goed doorgedrongen. Dus Petrus en Johannes geven daarin nader onderwijs. En de mensen ontvangen dan ook de Heilige Geest en ze mogen ook krachten doen door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest laat heel duidelijk merken dat hij ook in Samaria werkt en dat hij Gods kinderen in Samaria wil troosten en wil leiden en bekrachtigen. Dus zegenrijk dat Petrus en Johannes naar Samaria zijn gekomen. Zegenrijk voor Gods kinderen ook, want die krijgen nader onderwijs, die worden bevestigd in het geloof. En Simon ziet het ook. En wat gebeurt er nu, gemeente? Wat voor de kinderen van God in Samaria reden is tot de bevestiging van hun geloof, om ze verder te leiden op het pad des levens, ze dichter aan de Heere en zijn dienst te verbinden, namelijk die komst van Petrus en Johannes en het werk dat ze mogen doen in Samaria, dat is voor Simon Magus de reden om juist van God af te gaan. En om juist openbaar te komen als een huichelaar, als een schijnchristen. Hoe aangrijpend. Simon Magus. Hij biedt hen geld aan. Hij zegt, geef mij ook die gave. Ik heb er wel geld voor over, maar het lijkt mij geweldig als ik ook kreupele mensen kan laten lopen. Mensen die een ernstig gezwel hebben kan genezen. Mensen die blind waren ziende kan maken. En nu komt die ware aard van Simon weer naar boven. Hij was immers altijd al bezig met goochelkunst. Hij had als hypnotiseur hele zalen volgetrokken. Nu ligt weer dat laatste van vers 13 op. O, die krachten. Dat heeft Simon nog steeds in de macht. Gemeente, wat is dat eigenlijk aangrijpend? Kennelijk heeft Simon gemerkt dat Gods kinderen iets hadden wat hij niet had. Want hij zegt, geef het ook aan mij. Zo zie je, maar de Heilige Geest wordt niet gegeven. dan alleen aan de mensen die de Heere vrezen. Er geloofden er zoveel als er verkoren waren ten eeuwige leven. De Heilige Geest wordt niet aan iemand gegeven die zich bedriegt. Die zich bedriegt, die heeft de Heilige Geest niet. En dat zal ook openbaar komen. Hij vraagt erom. En hij biedt er geld voor. Dus hij laat zien dat het hem puur om aardse overlegging te doen is. Hij wil er rijk mee worden. Hij denkt menselijk. Hij denkt aards. Nog wel van God, de Heilige Geest. Gemeente, voor dit wat Simon hier doet, is ook een woord uitgevonden in de kerkgeschiedenis. Namelijk het woordje simonie. Simonie. Simonie wil zeggen dat je een kerkelijk ambt, bijvoorbeeld ouderling of diaken of zendeling, dat je een kerkelijk ambt wilt verwerven door daar geld voor te geven. Dat noemen we simonie. Jullie begrijpen, catechisanten, dat woordje simonie is dus genoemd naar deze Simon Magus. Dan heb je dus een gedaante van godzaligheid, dan ben je gedoopt, dan leef je met de gemeente mee, dan wil je zo graag delen in wat Gods kinderen mogen hebben, maar dan blijf je aards denken. Dan vermeng je de wereld met de kerk. Dan zeg je, ik heb er geld voor over, geef dat ook aan mij. Petrus is heel scherp. En hij zegt, uw geld zij met u ten verderve, omdat ge gemeend hebt dat de gave van God door geld verkregen wordt. Petrus is heel scherp, gij hebt geen deel, nog erven aan dit lot. Heel krachtig wordt Simon in zijn gemis gezet. Heel krachtig wordt hij aangewezen als een huichelaar, als een bedrieger. Simon, als je zo doorgaat, dan kom je straks voor eeuwig bedrogen uit. Dat is wat. O, wat kost het ouderlingen moeite. En terecht. Voordat ze dat tegen een gemeentelid zullen zeggen. Dan gaan ze 1 mijl. Dan gaan ze 2 mijlen. Dan spreken ze er met elkaar over in de vergadering. Dan dragen ze het nog weer aan de Heere op. Heere, hoe is het nu? Het minste wat van u is, wil ik niet beschadigen. Maar als er een schadelijke weg is, ligt het op mijn pad. Moet ik nu als ambtsdrager waarschuwen? Geef me toch licht. Geef me toch het leiding van uw geest. En hier ziet u het. Tot nu toe is Simon nog nooit zo gewaarschuwd geweest. Mag ik het in onze taal zeggen? Omdat Simon zich altijd nog bewoog binnen de grenzen van de schrift. De broeders hebben misschien best wel hun vragen gehad. En misschien hebben ze die ook wel aan hem gesteld. Simon, weet je het wel zeker? Simon, hoe zit dat dan bij je? Hoe heb je dat dan beleefd? Simon, hoe sta je daar dan in? En hoe ga je daar dan mee om? Vragen stellen mag altijd, gemeente. Moeten we ook voor openstaan. En wanneer gaat Petrus nou zo krachtig spreken? En wanneer durft Petrus nu echt met vrijmoedigheid te zeggen, Simon, je bedriegt je, als Simon over de grens gaat van de schrift? Als hij Gods genadegaven wil gaan verwerven met geld, dan is duidelijk dat daar een grens overschreden wordt die wij op grond van Gods woord niet mogen overschrijden. En dan is het apostolisch vermaan ook krachtig. Simon, zo kan het niet. En zo is deze geschiedenis over de nieuwtestamentische gemeente van Samaria tot onderwijsgemeente voor gemeenteleden, voor ambtsdragers, om te leren hoe wij handelen moeten in allerlei situaties en ook hoe we ons gedragen moeten. als gemeenteleden onderworpen aan de leiding van de ambtsdragers. Dat de vragen gesteld mogen worden en dat u die ook beantwoorden wilt. Dat u zich daarin ook onderwerpt. En tegelijkertijd voor de ambtsdragers, dat ze zoeken naar wijsheid, naar oprechtheid, naar voorzichtigheid. Maar als het moet ook naar wijze beslistheid. Om krachtig getuigenis te geven aan Gods woord. En met ernst ook te waarschuwen. En als we dan zo bij onze tekst komen, dan begrijpen we nu dat het een roepstem is tot bekering. Een roepstem tot bekering. Dat is eigenlijk wonderlijk. Wonderlijk dat Petrus en Johannes deze Simon oproepen tot bekering. Ze hadden hem ook, om zomaar eens te zeggen, direct buiten de deur kunnen zetten. Dat deden ze niet. Nog roepen ze op tot bekering. O, wat is Gods geduld. Het zondaren groot. Niet om de zonde goed te praten. Dat wij maar stilletjes aan door zullen gaan op het zondepad. Nee, zo niet. Maar wel dat we tot bekering mogen komen. En gemeente, nu wil ik u toch wijzen op de Griekse woorden. Ik ben het eerlijk gezegd niet gewend om Griekse woorden op de preekstoel te gebruiken. Want het moet dienstbaar zijn en dan moeten we gewoon Nederlands praten. Maar hier is een woordspeling aan de orde. Wat we net zeiden over Simon, dat hij een aanhanger was van de gnostiek, dat hij die gedachten had van hoger opklimmen en de beste gedachten voorrang geven en dan zo boven jezelf uitstijgen, dat heet in het Grieks ennoia. Dus in de gedachten opklimmen, ennoia. En nou zegt Petrus tegen hem, metanoia. Hoor u de woordspeling? Simon had altijd gezegd, je moet opklimmen in je eigen gedachten. Petrus zegt, bekeert u. Metanoia, dat betekent, u moet met uw gedachten van binnenuit vernieuwd worden. Dat betekent metanoia. Dus als het ware met zijn eigen woorden, met zijn eigen taalveld, met zijn eigen gedachten. Zo dicht bij zijn leefwereld, zo dicht bij zijn hart, wordt deze man opgeroepen tot bekering. Simon, je moet niet opklimmen in gedachten en dan steeds beter en hoger worden. Je vergist je, man. Je moet vernieuwd worden in je gedachten. Omgekeerd in je gedachten. En dat moet van binnenuit in je leven komen. En dat moet zo naar buiten gaan. Meta. Oh ja. Gemeente, wat is dit een hartelijke, eerlijke, indringende, maar ook liefelijke oproep. Tot bekering. Hier ziet u dat de Heere mensen aanspreekt precies in de woorden, precies op de manier die bij hen past. Maar hier ziet u ook dat Petrus en Johannes precies de kern van het ware leven mogen aanwijzen voor Simon. Niet opklimmen. Maar vernieuwd worden van binnenuit. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Niet dat u opklimt in beter te denken en beter te doen. Maar dat een druppel van Gods liefde bij u van binnen komt. En uw hart en uw leven vernieuwt. Dat is nodig. Een roepstem tot bekering. Gemeente, mogen we het ook aan uw hart leggen. Alle mensen in Nederland zijn nog wel aanspreekbaar op hun gedrag. Alle mensen in Nederland zijn er wel op spreekbaar dat ze goed willen denken en goed willen doen. En alle godsdiensten sluiten daar ook bij aan. Noem de wereldgodsdiensten maar op, maar ze zijn allemaal gericht op verbetering van de mens. Behalve het christendom, en dan wel bijzonder het reformatorische, het protestantse christendom. Want dat spreekt van de doorslaggevende werking van de genade. Niet de goede werken, niet jezelf verbeteren, niet opklimmen, niet beter denken. Maar dat die onwederstandelijke kracht van Gods geest komt in het hart en dat dan een dood hart levend wordt gemaakt. Een onwillig hart gewillig, een boos hart vriendelijk. En gemeente, dit wonder zou ik u willen aanduiden met een verwijzing naar een voorbeeld wat de jongens en meisjes kennen. Want bij Jairus was een meisje overleden. Dat meisje was nog maar jong, ze lag op bed, ze was ziek geweest. Maar sneller dan haar vader had gedacht, was ze gestorven. En nu kwam de Heer Jezus, maar Jairus zei, dat is al te laat, u hoeft niet meer te komen. Want u kan wel tegen haar praten, maar ze wordt er niet meer beter van. Zie je het voor je? Kinderen, dat meisje van Jairus op dat bed. Nou, hoe doet de Heere Jezus dat nou? Ze is toch gestorven? Ze zal dat toch uit zichzelf nooit doen? Catechisanten, begrijp je het voorbeeld? Simon was er zo dichtbij, maar blijkbaar deed hij het uit zichzelf toch niet. Daar zie je nou dat de mens van zichzelf onbekwaam is tot enig geestelijk goed. Daar zie je nu de doodstaat van de mens doorwerken, ook bij Simon Magus. Maar hoe werkt de Heere Jezus dat nou? Nou, dat voorbeeld van dat dochtertje van Jairus. Toen heeft de Heere Jezus gesproken, dochtertje, ik zeg u sta op. En met dat hij het sprak, heeft hij zijn geest gegeven in haar hart. Wat geen vader kan, wat geen moeder kan, wat geen mens kan, dat kan de Heere. En mag ik het zo zeggen, toen begon haar hartje te kloppen, toen kwam de bloedsomloop op gang, sloeg ze haar ogen open, ging ze ademhalen. Dat is nou die vernieuwing van binnen uit dat woord wat God spreekt. Dat woord van genade om Jezus wil, dat wordt door de Heilige Geest gebracht in een mensenhart. Al is dat mensenhart dood in zichzelf. Maar daar laat God zich niet door tegenhouden. Zo vernieuwt de Heere door de krachtige, onwederstandelijke werking van Gods Geest van binnenuit. En dan kan het niet anders, of dan komt die verandering van binnenuit ook naar buiten toe. Simon, metanoia, bekeert u. Zijn er hier die er iets van mogen kennen? Ja, dat zou een meisje kunnen zijn of een jongen. Ben je 8 of ben je 10? Weet je, de kracht. De heilige kracht. De goddelijke kracht. De liefdeskracht van Christus. Ervaren hebt in je leven. Kinderen. Dat je hart ging kloppen. Vanwege de grootheid van God. Dat je voelde, wat is de Heere heerlijk. En wat ben ik een nietig mens. Ik kan voor God helemaal niet bestaan. Deze uw boosheid. Simons leven wordt aangewezen als boosheid. Dat is natuurlijk die simonie dat hij dat wilde kopen voor geld. Maar altijd als iemand bekeerd wordt, dan is er boosheid in het spel. Dan moet hij zich van die boosheid bekeren. Dan moet hij dat los gaan laten. Dan moet hij de wereld de rug toekeren en zijn gezicht naar God toe. Letterlijk. Omkeren, wat in het hart begint, dat moet uiterlijk worden opgevolgd. Bekeert u van deze uw boosheid. Jongeren, catechisanten, dan hebben je ouders misschien wel eens opmerkingen gemaakt over je kleding. Dat ze zeiden, ja, maar ook in een grote stad als Den Haag zal je toch ook aan je kleding moeten laten merken dat je naar de kerk gaat. Dat je christen bent. Misschien wel eens opmerkingen gemaakt over je zaterdagavondbesteding. Nu met al die verruimingen. We ruiken de vrijheid, is niet waar? Ouders misschien wel eens opmerkingen gemaakt over internetgebruik. Een filter op internet en dan een discussie daarover gehad. Deze uw boosheid. Weet je. Bij die bekering van binnenuit hoort. Dat je eerlijk wordt. En dat je eronder gaat buigen. Dat je gaat zeggen, ja, het is eigenlijk nog waar ook. Filippus die hield altijd vast, die liep nooit los. Dat kwam omdat hij van binnen niet veranderd, niet vernieuwd was. Maar wie van binnen vernieuwd wordt door Gods geest, die gaat buigen. Die krijgt smart over de zonde. Die wordt overtuigd van de waarheid van Gods woord. En als je vader en moeder het dan nog weer eens tegen je zeggen. Dan buig je hoofd en zeg je het is goed pa. Het zal niet meer nodig zijn dat u het tegen me zegt. Deze uw boosheid. En uw hart er is naast, gemeente. Heb je zo afstand gedaan van de zonde? Misschien was het wel een zonde tegen het vierde gebod. Tegen het zesde gebod. Of het achtste. Dat hoef ik voor u niet te bepalen. Gods woord is duidelijk genoeg. En als de Heer je hart inwint, dan gaat vanzelf, dan buig je. En zeg, Heer, zeg u het maar. Als ik maar met u in een verzoende betrekking mag komen. Metanoia. Niet opklimmen. Dat is wat. Want laten we eens eerlijk zijn. Wat zetten wij aan laddertjes tegen de hemel? Wat proberen wij op te klimmen? Hier een beetje beter. Daar een beetje minder zondig. En dan worden kerkmensen vroom. Dan worden kerkmensen wettisch of ze worden evangelisch. Dan gaan ze zo hun accenten leggen. En dan klimmen ze maar tree voor tree hoger. Nee, geen ennoia, geen opklimming, maar metanoia. Je kan klimmen waar je wilt, maar je komt er nooit. Als de genade van Christus niet krachtig wordt van binnen, in je hart. Simon de tovenaar heeft dat geheim nooit begrepen. Zitten er hier van die arme tobbers? Die zeggen, en ik kom er niet vooruit, heren. O, die kracht van Christus in mijn hart, maar mijn hart is zo hard. En die genade van Christus door mij zo onverdiend. Ik heb het zo verzondigd, het is voor mij zo onmogelijk. Metanoia, deze uw boosheid. O, de Heere weet wel wegen te vinden om een mens dieper nog te doen buigen. En ook voor kinderen dat ze het gaan zingen. Het boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan. Deze uw boosheid. Kun je niet meer naar je buurman wijzen? Dan moet je het zelf. Dat die genade van Christus toch krachtig zou worden in mijn hart. Gemeente, zo leg ik het aan uw harten. Zo klonk de oproep tot bekering en u merkt het wel. Simon heeft het gehoord, maar het raakte hem niet. En nu ik het u predik, zal het ook zo zijn. Er zullen er zijn, die raakt het niet. Maar het is net als bij een gezin. Meerdere kinderen aan tafel. Een meisje van 3, 4 jaar. Een grote knul. 12, 13. Die grote knul die wordt door zijn vader streng aangesproken. En vader zegt er nou is het laatst geweest. En vader gebruikt stemverheffing. En hij kijkt streng. En die jongen. Die slaat zijn ogen niet neer. En de jongen die denkt ja. Vader zegt wel eens vaker wat. Maar eens naar dat kleine meisje kijken. Het lipje begint te trillen. Er komen tranen in haar ogen. Maar vader was toch helemaal niet boos op haar. Hij zei toch tegen die grote broer. Maar dat kind heeft zo'n teer geweten. Kind heeft zo'n liefdesbetrekking op vader. Kan niet hebben dat vader boos wordt. Al is hij boos op een ander. Daar heb je het nu. Simon die was onbekeerd en Simon die bleef onbekeerd. En hoe liefelijk en hoe streng er tegen hem werd gezegd. Het ketste af op het harde van zijn hart. Maar dat nou vanmiddag voor zo'n zoekende, zo'n tobbende, zo'n zuchtende ziel dit woord gebruikt zou mogen worden. Metanoia. Van binnenuit. Het laddertje omvergeworpen. Geen doen meer aan. Heere, die genade van Christus heb ik nodig, krachtig, in mijn hart. Psalm 119, laten we er eerst van gaan zingen. En daarvan dan het 15e vers, Psalm 119. Wij zingen daarvan het 15e vers als onze tussenzang. Weer snoot bedrogen, God van mijn gemoed, laat uw genaam mij uw wetten leren. prachtige roepstem van genade. We hoorden een roepstem tot bekering, maar nu in de tweede plaats ook een roepstem tot gebed. Het is opvallend dat in de evangeliebeschrijving van Lucas en ook weer in zijn beschrijving van de handelingen der apostelen steeds met twee woorden gesproken wordt. Bekering en vergeving van zonden. En we voelen wel aan dat vergeving van zonde alles te maken heeft met geloof. Dus bekering en geloof. Dat zijn die twee woorden, die twee vruchten van het nieuwe leven. Bekering en geloof, die kunnen niet uitblijven. Die moeten zichtbaar worden. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bekeert u en bidt God, of misschien u deze overlegging uw harten vergeven weert. Dus nu gaat het over de vergeving. Wat is dat, vergeving? Schoon mijn zonden velen zijn, kinderen, maak om Jezus wil mij rein. Dat is vergeving. Dan ben je vuil van de zonde en dan maakt God je schoon om Jezus wil. Dat is vergeving. Dan sta je schuldig aan al Gods geboden en dan delgt God je schuld uit. Dan ziet hij geen ongerechtigheid meer in Jacob, geen overtreding meer in Israël. Dat deze overlegging uw harten u vergeven werd. Opmerkelijk, gemeente, dat hier niet een gebiedende wijs staat. Gelooft in de vergeving van zonden. Maar dat hier een gebed staat, bid God. Of misschien deze overlegging ons hart aan u vergeven werd. Hoe moeten we dat opvatten? Wel, gemeente, ik geloof dat hier de ernst van Simons dwaling, de ernst van Simons zonde, een rol spelen. Je zou, om het zo te zeggen, kunnen appelleren op geloof. Maar misschien moeten we wel zeggen, een appel om te geloven is niet altijd het meest dienstige middel. Soms is het beter om op te roepen tot gebed, zoals hier. Simon zat immers zo vast in de overlegging van zijn hart. Simon zat immers zo vast in de modder van zijn verloren leven. Petrus spreekt wel over vergeving, maar Simon zal de vuilheid van zijn bestaan toch wel een beetje moeten gaan leren kennen. Anders komt het helemaal nooit tot vergeving. Die zijn zonde beleidt en laat zal barmhartigheid geschieden, maar die zijn overtreding bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Overlegging uw harten. Want u eens kijken naar vers 23. Gezeid een gans bittere gal. Een samenknoping van ongerechtigheid. Het is of Petrus tegen Simon zegt, man, ga nou eens maar eens op je knieën. Je hebt al veel te veel mooie woorden gesproken. Je hebt al veel te vaak net gedaan alsof het wel goed zat. Maar het moet bij u een slag dieper. Niet de enoia, maar de metanoia. En nu Petrus zegt, die overlegging uw harten, nu gebruikt hij weer een woordspeling. Want weet u, daar staat in het Grieks het woord epinoia. Epinoia, u zit vast in uw eigen gedachtenkronkel. En dan moet u zich uitworstelen. Dan moet je uit bevrijd worden. En ga dat nou maar eens op je knieën aan de Heere vragen. Want je hebt echt hulp van God nodig, hoor. Anders ga je met je geld En al je denkbeelden straks voor eeuwig verloren, gemeente. Wat is dit een ernstige oproep tot gebed. Die man die moet terechtkomen aan Gods genadetroon. Die man die moet een smekeling worden. Die man moet een boeteling worden. Die pleit op genade. Op genade alleen deze man moet gaan knielen voor de Heere. En als dat in zijn leven niet gebeurt, dan zal hij nooit genade vinden. En geen vergeving. Heeft Simon die vergeving gekregen? In vers 24 klinkt het wel mooi. Bid gij dan voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Dat klinkt heel mooi. Maar ziet u, het heeft er nog niet veel van weg dat hij nou ook zelf is gaan bidden. Terwijl dat nou juist de opdracht was. Dus hij weet nog precies er langs heen te komen. En die geschiedenisboeken waar ik het eerder in de preek over had, die vertellen dat Simon Magus later onder keizer Claudius in Rome is geweest. En dat hij daar als de god van de magie is vereerd. Arme Simon. Zo dichtbij. Maar zo ver af gebleven. Bid God. Of misschien u deze vergeving uw harten vergeven werd. Gemeente, we gaan straks aan het eind van de dienst zingen van Psalm 32 vers 5. Niet stug gelijk een paard weer streven. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Misschien hebben u een kerkelijke jas, misschien hebben u een uiterlijk christelijk leven. Maar als je dan nog nooit in die troon der genade gelegen hebt, nog nooit een arme zondaar bent geweest, nog nooit geworsteld hebt om de redding van je ziel. Als u vastzit in uw epinoia, in dat gedachtespinsel van hoe u denkt dat het uiteindelijk nog wel een keer goed moet komen, ach. Geliefde, zou je dan zo dichtbij zijn en straks nog even verloren gaan? Zo je zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Vergeven. Hier is de doopvont. En dat weten de jongens en meisjes, als de bediening van de heilige doop is, dan is dat water. Misschien is Simon gedood bij onderdompeling. Maar hoe dan ook, altijd als er gedoopt wordt, is er water genoeg. Is er nog water over. En dat water is tot afwassing van het lichaam. En zo moeten wij gewassen worden in de genade van de Heere Jezus. En altijd als gepredikt wordt de vergeving van zonden, dan is er nog genade over. Zo ook vanmiddag. Dat is Simon met ernst aan het hart gelegd en dat leggen wij u ook met ernst aan het hart. Er is nog genade over. Gemeente, hoe is het bij die overlegging van uw hart? Het kan zo'n overlegging zijn van het hart dat wij ons eerst aangenaam willen maken bij God. Door tegen de zonde te strijden en onszelf op te knappen. En dat we zeggen, en dan Heere, dan ben ik gereed om uw genade te ontvangen. Nou, dat is een overlegging van uw hart. Maar die moet je nog vergeven worden, want zo kom je er niet hoor. Die genade van Christus, die zal krachtdadig moeten zijn en eenzijdig. Maken wij ons niet geschikt voor? Simon met zijn ennoia, zijn opklimmen. Vroeger zeiden we wel, de paap zit in ons aller hart. We proberen allemaal ons aangenaam te maken voor God. Kom, kinderen des Heren, een gans bittere val, een samenknoping van ongerechtigheid. Nou, dat is nogal wat. Maar weet u, gemeente, als de Heere in het leven gaat werken en die geest gaat door om te twisten en om schuldig te stellen, en een mens wordt verwaardigd om dieper te graven, hij zal meer gruwelen tegenkomen en hij zal zeggen, ja Heer, het is nog waar ook. Samenknoping van ongerechtigheid. O, wat is die zonde bitter. De ongerechtigheid maakt me het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En die eigen gerechtigheid is een stank in uw neusgateren. Een bittere gal. Of misschien u deze overlegging uw harten vergeven weert. Ja, misschien. Volgens de verklaarders mag dat woordje misschien ook wel vertaald worden met vervolgens. In de vertaling van misschien voelt u de ernst doorklinken. Simon moest er ernst mee maken. In het woordje vervolgens klinkt meer ruimte door. Meer kracht. Dat vervolgens u deze boosheid, deze overlegging uw harten vergeven weert. En gemeente, zo wil ik het maar aan uw harten leggen. De fontein van God is vol water. Er is nog vergeving mogelijk. Ook voor de grootste der zondaren. Het zijn geen opgeknapte mensen, geen goed bekeerde mensen, geen zuivere gelovigen. Maar het zijn samenknoopsels van ongerechtigheid. Die getrokken worden tot de bloedfontein van Jezus. Die gezaligd worden uit vrije genade. Bid God. Daar, jongens en meisjes, staat een knielbank. En als er een trouwerij is, dan wordt die in het midden voor de preekstoel gezet en dan knielen daar twee mensen. Precies plaats voor twee, je kan het al zien. Maar weet je, dat bidden van God hier in onze tekst. Dat vraag ik vanmiddag niet aan twee mensen, maar aan u allemaal. En voor de genadetroon van God is niet een knielbank voor twee, maar op die knielbank is plaats. Daar is plaats. Meer plaats dan ooit door mensen zal worden ingenomen. God wacht om genadig te zijn. Zou een mens maar is werkelijk knielen. Knielen onder die gans bittere gal. Knielen onder die samenknoping van ongerechtigheid. U zou dat alles vervolgens vergeven worden. Ja, werkelijk hoor. Want onze God is gaarne vergevend. Maar het is net als bij Simon. Het gaat niet buiten die worsteling om. Die vergeving zou je moeten krijgen. Toegerekend en geschonken. Een krachtige roepstem van genade was dus in de tweede plaats ook. Een roepstem tot gebed. En daarmee gaan we eindigen. is bij Simon nooit opgelost. En toch wil ik u vanmiddag wel die weg wijzen waarin het opgelost wordt, zeker. Maar dat moet dan ook in uw leven wel gebeuren. Heb geen rust, voor je dat op goede gronden weten mag. Heb geen rust, voor je die zaligmaker mag kennen. Als u door een waarachtig geloof geschonken. En bid God, of misschien u deze overlegging, uw harten, vergeven werd. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heere, heb dank dat uw woord klinken mocht. Het is met gebrek gebracht. En wat hangt er een gewicht aan? Het gewicht van zielen op weg naar de eeuwigheid. Het gewicht van zoveel schuld die vergeven moet worden. Het gewicht van een hard hart dat nooit voor u buigt. Het gewicht van een knielbank waar zoveel plaats is, maar nooit iemand uit zichzelf zal knielen. Heere, wilt u ons er brengen. Door die inwinnende werking van uw Heilige Geest. En die genade van Christus getuigenis geven. Ook in onze tijd. Wilt u vergezellen naar onze woning? Wilt u opwachten als niemand op ons wacht? Wil uw hoede over ons uitbreiden, ook in de week die we ingingen? Verblijd met uw grote daden, om Jezus wil. Amen. 32, het vijfde vers zingen we tot slot. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 32, 5. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.